Allemaal. Het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Ik ga straks wat over vertellen. Nog bedankt voor alle gebeden, kaartjes. Zelfs van mensen wie gezicht ik misschien wel zou gaan herkennen, maar waarvan ik echt de naam niet weet. Maar in ieder geval toch bedankt. Ik wil vanmorgen graag het woord gaan openen bij Jacobus. En daarvan het eerste hoofdstuk. Jacobus 1, vanaf het eerste vers. Daar staat: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht dat enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en er niets tekort schiet. Tot zover. Goed, ik heb al gezegd, het is heel lang geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben, ongeveer een jaar. En in die tijd is er in mijn leven en ons leven gigantisch veel gebeurd. Ik heb begrepen dat Harry Koehorst en samen met Ellie u regelmatig op de hoogte houdt. Nou, ik ga er even dunnetjes over doen. Dus als u dat niet goed vindt, nou, pech. En als u het wel goed vindt, nou, dan hoop ik dat we met elkaar een goede ochtend hebben. Want vorig jaar zelf in een burn-out, in januari, dus wat voorzichtig proberen te herstellen, krijgt mijn vrouw het syndroom van Susak. Heel erg zeldzaam. Men zegt 250 mensen wereldwijd. Het houdt in dat er ongeveer 15 verschijnselen kunnen optreden waarvan zij er 12 had. Dus lichtgevoeligheid, het licht niet kunnen verdragen, niet meer kunnen lezen, niet meer kunnen horen, niet meer kunnen lopen. Ze kon geen stukje papier meer beethouden, het viel gewoon tussen haar vingers weg, geen kracht meer. Nou, gaan we door, allemaal van dat soort toestanden. Dus we zijn dit voorjaar 2 maanden in het ziekenhuis geweest, 2 maanden in revalidatiecentra. En nou, dat was pittig. Ik had zelf nog nooit eten gekookt en dat ga je dan ook proberen te leren. Dus smiddags van 3 tot 8 in het ziekenhuis en dan eten koken op bed en dan weer aan het werken. Dus dat trok Henk op de deur ook niet meer, dat ging ook weer helemaal fout. Nou, klaar. Zij is sinds begin mei is ze thuisgekomen en nou, vandaar het is het zoeken geworden. Dat sinds september ben ik weer enigszins gaan spreken hier en daar. Eerst in eigen gemeente en nu hier. En ik vind het heel spannend. Omdat ik heb mijn vrouw vanmorgen huilend achtergelaten. Want dan ben ik de hele dag alleen. Ik zeg ja, maar je bent wel vaker de hele dag alleen. Alleen dat claimgedrag is verschrikkelijk lastig voor mij om daarmee om te gaan. Er komt bij dat ze deze week gevallen is. Dus de zelfverzekerdheid is een beetje afwezig. En ja, we zijn gewoon aan het zoeken van welke weg wil God nu met ons. En ik zeg heel bewust met ons, want ik kan best spreken zonder haar. Maar als mijn thuissituatie het niet toelaat, moet ik daarmee ophouden. Ik zeg niet dat ik het mee moet ophouden, maar de tijd moet het ons gaan leren. En dat zijn voor ons hele duidelijke dingen. Als het straks thuis allemaal hopeloos is, nou, dan moet ik me afvragen, kan dit doorgaan, kan dit niet doorgaan. Dus theoretisch kan dit de laatste keer zijn dat ik hier ben. Maar naar goddelijk vermogen kan ik hier ook nog 25 jaar moeten blijven komen. Ik heb geen flauw idee. Dus ik hoop het laatste. Maar het is goed. En vandaar ook dat ik dit gedeelte heb gelezen. Want nou, het zegt natuurlijk heel veel. En ik ben er steeds meer achter gekomen. Ik leg veel liever teksten uit dan dat ik dingen moet gaan leren. Dat ligt me ook beter hoor. Het ene is ook emotioneler dan het andere. En dan mag u raden wat dat emotioneler is dan het andere. Maar beide kan het zijn. Maar als hier staat achter enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u allerlei verzoekingen terechtkomt, dan moet ik u heel eerlijk zeggen, dan heb ik meer staan janken dan dat ik blij was. Ik herinner me nog een dag dat ik met mijn dochter naar het ziekenhuis ging en wij de gang in liepen waar ze lag. En het was ongeveer 50 meter van het kamertje. Oh papa, moet je eens horen, dat is mama. Dat is interessant. En ik durfde de volgende dag niet meer heen te gaan. Bang voor zoveel emotie. Bang voor zoveel pijn en radeloosheid? Nee, geen radeloosheid. Zeker weten dat God er weg mee gaat. En toch verslagen worden door hetgene wat je meemaakt. En dat is, ik vind het zo verschrikkelijk dubbel. Want heel veel mensen denken, als je zo zeker weet dat God er weg mee gaat, waarom ben je dan niet blij? Nou, die zekerheid is er wel. Maar dat je ego daar zo ligt te creperen en echt helemaal niets meer kan. Ja, dat was voor mij. En nog. Ik bedoel, als ik er af en toe zie lopen en dan loopt ze zo met die rollator naar de wc, dan breek ik. En anderzijds weet je zo zeker, God gaat er zijn weg mee. En dat is verschrikkelijk lastig om dat uit te leggen of om daar iets van te gaan zeggen. Maar Jacobus doet het heel gemakkelijk. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele rijen verzoekingen valt. En wat zijn dan die verzoekingen? Nou, voor de mensen aan wie Jacobus schrijft was dat heel gemakkelijk. Nee. Want dat kan ik gewoon uitleggen. De mensen hadden armoede. Ze waren vervreemd. Ze woonden niet meer in Israël, ze woonden in de diaspora. Ze kregen een wereldse identiteit. Het jodendom verdween allemaal. Het was allemaal een beetje moeilijk. En Jacobus zegt van, hou het gewoon voor enkel vreugde. God gaat daar een weg mee. Verzoekingen wil dus eigenlijk gewoon inhouden, kan alles betekenen wat je tegenkomt. En dan gaat het erom, hoe ga je erop reageren? En misschien heb ik het ooit wel eens heb gezegd hier. Als ik straks bij mijn auto kom, ik heb 4 lekke banden, word ik niet blij van. Maar ik heb de keus hoe ik erop ga reageren. Ik ga direct geen psalmen zingen, dat weet ik heel zeker van mezelf. Nee, maar zo zit ik gewoon niet in elkaar. En naar mijn natuur gesproken zal ik best even mopperen. Maar ik heb de keus om te mopperen of niet om te mopperen. Je hebt overal een keus in. Je hebt de keus om straks je koffie zwart of met melk te gaan drinken. Je hebt de keus om mensen vriendelijk te benaderen bij het koffiedrinken, ja of nee. En ook wanneer mensen je benadelen, je hebt de keus om ergens op te reageren. En dat zegt Paulus van, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want er gaat iets mee gepaard. Toen ik dit voorjaar geconfronteerd werd met de ziekte van mijn vrouw, was het voor mij heel gemakkelijk. Ik bel iedereen af. Ik ga nergens meer heen. Dus ik ben hier ook een tijdje niet geweest. Weet u waarom? Omdat dat voor mij de weg van God was. Dat was voor mij zo helder. Veel helderder dan toen ik eruit moest gaan vanwege mijn burn-out. Dat denk ik ook met mijn ego te maken, maar dat is een ander verhaal. Maar toen mijn vrouw zo hulpbehoevend was, de Bijbel leert gewoon dat het begint thuis, het geloven. En als je thuis de zaken niet op orde kunt houden, op wat voor reden dan ook, ben je in de gemeente gewoon op dat moment, ik zeg het heel netjes, niet goed bruikbaar. Het wordt specifiek beschreven met leiding geven. Als je thuis de orde niet kunt bewaren, hoe zul je in de gemeente wel leiding kunnen geven? Dat is het. Maar ik geloof ook dat het principieel is. Ik geloof ook dat mijn bediening, die dan bestaat in voorgangerschap in Sterhuis te Veen, en af en toe uitspreken mogen gaan, dat is een bediening niet van mij, maar van ons. En mijn bediening begint bij mijn vrouw. En als mijn vrouw mij meer nodig heeft, moet u het minder met mij doen. Simpel, hè? Ja, in theorie. In theorie is het heel simpel. Maar het gaat dwars door je heen. Want dit zijn ook dingen die heel leuk zijn. En dit zijn ook dingen die God met. Maar waar het woord duidelijk in is, daar mag je gaan volgen. En ik ontdek dat op zoveel terreinen. Er was laatst iemand, dat hoor ik dan indirect, helaas. En die had het over van, ja, wij gaan straks samenwonen. Ach, hou het maar een beetje voor je, want die baptisten die houden daar niet zo van. Ik denk, wat maakt dat nou uit? Waar die baptisten van houden, ja of nee? Wat zegt het woord?
En dan kun je wel zeggen, ja, maar 80% doet het toch? Ja, maar dat maakt me helemaal niet uit, lieve mensen. Wat zegt het woord? En het woord heeft erover dat we dat huwelijk heilig mogen bewaren. Ja? Dat het, hoe staat het in Hebreeën? Dat wij, ik ben de tekst even kwijt, maar dat we het bed onbezoedeld moeten laten. Het huwelijk in ere. Nou, wat wordt ermee bedoeld? Hoe moeilijk kan het zijn? En dan gaat het niet om wat ik wil, of wat de financiën willen, of wat dan ook. Je kunt volgens mij in het noorden, het verre noorden, voor 15 jaar getrouwd zijn of zo. Niet een groot feest, dat weet ik wel. Maar moet dat dan? Waar staat het in de Bijbel dat het een groot feest moet zijn? De Bijbel zegt gewoon dat wij die weg willen gaan volgen. En zo kan ik heel veel voorbeelden gaan noemen. Maar heel vaak hoor ik van, ja, maar het voelt wel goed. Ja, toen David en Batsheba lagen te rollenbollen tussen de lakens, voelde het ook wel goed. Het was er niet. En als je op je gevoel af wil gaan, lieve mensen, als je op je gevoel af wil gaan, dan ga je de boot in en je gaat de boot missen. Je gaat er echt, gaat helemaal fout lopen. Maar goed, de Bijbel geeft aan, houd het voor enkel vreugde. Ja. Moet je dan blij zijn? Is er dan nog ruimte om te huilen? Is er daar ruimte om verdriet te hebben? Ja, dat geloof ik wel. Want er staat niet... Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je... houd het voor vreugde de omstandigheden die je treffen. Het gaat niet om het gebeuren zelf. Ik bedoel, op het moment dat je heel veel onheil overkomt, dan geeft dat verdriet en niet direct vreugde. Petrus schrijft er volgens mij ook over dat... dat verzoekingen in eerste instantie geen vreugde opleveren. Maar veel eer droefheid. En dat is ook zo. Ik moest ook denken aan datgene wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. Wanneer zij daar in vertwijfeling zijn geraakt over de mensen die daar kwamen te overlijden. En zij dachten eeuwig leven te hebben. En in dat eeuwig leven te hebben dachten ze van, hoe kan het dan van dat er mensen gaan sterven? En ze waren helemaal vertwijfeld. En dan schrijft Paulus dat van, ik wil u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. En dat is zo heel anders. Paulus zegt niet dat ze niet bedroefd mogen zijn. Nee, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen... Dus niet bedroefd zoals de andere mensen. Andere mensen zijn dus op een andere manier bedroefd. Waarom? Omdat ze geen hoop hebben. En daar gaat het om. En als Jacobus het heeft over dat we voor enkel vreugde mogen houden wanneer wij in velerlei moeilijkheden komen, wanneer wij velerlei beslissingen moeten gaan nemen, weer soms misschien heel veel tranen op ons weg gaan komen, dan zegt Jacobus eigenlijk ook van, kijk niet alleen naar die tranen. God gaat er een weg mee. Doet het daarom niet meer zeer? Echt wel. En misschien moet ik nog heel veel leren, hoor. Dan spreken we elkaar misschien nog wel eens nader. Ik zeg niet dat ik op het eind van mijn proces ben, dat geloof ik helemaal niet. En hoe ver dat proces doorgaat, weet ik ook niet. En waar het proces me gaat brengen, ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat God ons leidt dag in dag uit. En dat het met heel veel moeite gaat, met heel veel tranen. En soms met heel veel blijdschap. Waarom? Dan is er gewoon. Hoe kan dat dan? Ja, moet je mij niet vragen. Maar het is zo. Daar gewoon in alles, ja, moeite, gewoon zo dankbaar kunt zijn, zo blij kunt zijn. Maar dat er ook heel veel verdriet is. Mensen vinden dat ik over het algemeen zware liederen laat zingen. Nou, dat is in de laatste tijd wel een beetje toegenomen, ja. Ik vind het echte liederen. Dat happy-clappy gedoe, dat is een beetje bij mij afwezig. Happy-clappy, ja. Snap je wel? Maar het hoort er wel bij. Alleen de ene periode zing je meer dit, en de andere periode zing je meer dat. En dat is gewoon zo. En de perioden, als we lang genoeg van leven hebben, van happy clappy, geloof ik dat die terug gaan komen. Dat je gewoon met elkaar ook heel blij kunt zijn. En dat je met elkaar op andere momenten weer heel erg kunt ondersteunen met betrekking tot de dingen waarin je in staat. Het is de vreugde waarin de Heer Jezus zegt, waarin Paulus schrijft aan de Romeinen, dat hij alle dingen laat medewerken ten goede voor degene die in zijn naam geloven. En ook die tekst leg ik liever uit dan dat ik hem moet leren. Hij wil alle dingen laten medewerken ten goede voor hen die in zijn naam geloven. Alles. Dat is pittig veel hoor. En al die rare dingen waar je nu aan denkt of waar je meer in zit, tellen daar ook in mee. Alle dingen. En in die alle dingen mag je dan ook die zekerheid ontvangen van God gaat er zijn weg mee. Hoe, ik heb geen flauw idee, maar het gaat gebeuren. Hoe dan? Ja, ik heb geen flauw idee. Wij hebben sinds dat Bonnie thuis is, hebben we thuiszorg. En we hebben daar gesprekken mee gevoerd, of ik over het algemeen. En die gesprekken had ik nooit anders kunnen voeren dan dat die thuiszorg bij ons thuis kwam in deze situatie. En er zijn echt mensen bij die zijn, hoe gaan jullie hiermee om? En dan zeg ik van, joh, je moest eens weten wie ik vorig jaar was. Wat God doet, dat is zo fenomenaal. Ik had het liever anders gehad. Maar in de situatie van nu zie ik dat de deuren geopend worden die er nooit anders geopend hadden kunnen worden. God gaat er zijn weg mee. Geloof je dat? Maar houdt er in dat je minder aan het janken bent? Voor mij niet. Dus ook daar is het zo verschrikkelijk dubbel. En ik ben zo blij dat ik hier vanmorgen weer eens mag zijn, dat ik het gewoon mag vertellen. Ik kan me geen jaar herinneren dat het zo zwaar was. Ik heb me ook geen jaar herinneren dat het zo bijzonder was. Nou, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. En dat kan alleen wanneer je de ogen naar de Heer Jezus gaat. We hebben Bonnie en ik hebben heel erg weinig contact meer. Ik bedoel, ik streel haar wel eens en ik aai haar wel eens, maar er komt totaal geen reactie op. En als we 's morgens en 's avonds samen bidden, lig ik even naast haar op bed. En zegt ze dan ook, want ze verstaat mij niet, we moeten maar even bidden. En dan pakt ze mijn hand en dan gaan we samen bidden. En die zijn zo kostelijk. Want voor de rest is er helemaal niets. Maar ja, we moeten maar even samen bidden. En dan hoort ze me niet, maar ze voelt dat ik ophoud met bidden. En dan is het goed. En dat is. Goed. God belooft er ook, hè? Dat alle dingen medewerken ten goede. Niet altijd blij moet zijn met de omstandigheden, maar dat je blij mag zijn met datgene wat hij door omstandigheden wil gaan bewerken. En in het alles zegt hij, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ook al ervaar je het niet, hij zegt het. En alles wat hij zegt, mag je zeggen, dank u wel, Heere, dat u het zegt. En dat mijn gevoel wel eens anders laat weten, maar dat uw woord boven alles staat. Goed. Derde vers, want u weet dat uw beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En volharding is een moeilijk woord. Volharding wil gewoon zeggen, als het moeilijk wordt, moet je gewoon doorgaan. Dan zeg ik het heel plat Nederlands. Als het moeilijk wordt, moet je gewoon doorgaan. Dat is volharden. Volharden heeft niks te maken met het gaat lekker fantastisch, het loopt lekker. Nee, volharden heeft echt te maken met elke dag opnieuw kiezen welke weg je gaat. Het heeft er eigenlijk alles mee te maken met wat de Heer Jezus zelf zegt, van dat wij hem mogen volgen en elke dag opnieuw ons kruis mogen opnemen. En het kruis opnemen, ja, dat zijn van die woorden die we zo gemakkelijk gebruiken, dat zal hier ongetwijfeld ook vaker gezegd zijn, maar kruis opnemen heeft eigenlijk altijd te maken met dat je bereid bent te sterven aan jezelf. En daarom dat het ook een dagelijks iets is. Het gaat niet vanzelf. Het is een zeggen van, Heer, ik wil uw weg volgen. Het gaat niet om mij, het gaat alleen maar om u. In welke situatie dan ook. En dat maakt het heel erg bijzonder. Want volharden heeft dan ook te maken met die vreugde. Daar ben ik zo van overtuigd geraakt. Als je je eigen weg wil gaan, ga je de vreugde ook missen. De vreugde van dat God er dingen in gaat doen, maar ook de vreugde daaraan mee te mogen delen. Want die momenten zijn er echt. Dat is echt heel bijzonder. En dan word je geattendeerd soms op bepaalde dingen, en dat vind ik zo mooi. Dat het woord eigenlijk aangeeft en de geschiedenis aangeeft, dat er eigenlijk alleen maar vrucht kan komen wanneer er kruisdragen is. Misschien moet ik het anders zeggen. Dat er alleen maar vruchten kunnen komen als er iets gaat sterven. Dat is Johannes 12. Maar indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, zal zij geen vrucht voortbrengen. Ik denk niet dat er iets in de natuur is wat dit principe ontkent. Als je een kastanje in de grond stopt, wat gaat er met die kastanje gebeuren? Die gaat kapot. Die eet hem zelf op. En er gaat iets nieuws voortkomen wat nog veel meer kastanjes naar voren gaat brengen. Pak maar een eikel, pak maar een paardenboom, pak alles maar. Het is altijd lijden en sterven voordat er nieuwe vruchten gaan komen. Het is zelfs een gezegde geworden vanaf het begin van de kerk. Dat het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Waar groeit de kerk vandaag de dag? Daar waar vervolging is, daar waar moeite is, daar waar zorg zijn, daar waar pijn is, daar waar verdriet is. Waar heeft de getuigenis het meeste effect? En dat klinkt even heel naar, maar waar heeft het meeste impact? Op het moment dat mensen proeven, hey, hier is iets gebeurd. Waarom denkt u dat Joni Erickson, ja, die naam zal ongetwijfeld bekend zijn, zoveel mensen weet te raken, omdat God haar niet genezen heeft vanuit die rolstoel? En dat zij ook bij macht is geworden, ook door genade, dat zij mag zeggen, als God mij wil gebruiken in deze rolstoel, dan ben ik bereid om deze rolstoel te gebruiken tot eer van hem. Nou, dan ben je gestorven. Dan gaat het niet meer om jou, maar gaat het alleen om hem. En in al die processen die u en ik meemaken, gaat het om dat. Dat het niet meer gaat om ons, maar om hem. En ook om begrijpen, niet meer te aan het woord vasthouden, en mogen gaan ontdekken van hij gaat er een weg mee die ik misschien nog wel niet ken, maar hij zegt er dat hij dat gaat doen. En dat geeft rust. Geeft geen zicht op de toekomst, behalve hetgene wat hij zelf zegt. Ik ga met je mee. Altijd. En daar hoef je niet aan te twijfelen. We vragen soms zoveel, en ik betrap mezelf er ook op, dat ik hem zoveel vraag die hij al lang beloofd heeft. Ik vraag hem heel vaak, wilt u met ons meegaan? Hij zegt, ja, maar dat doe ik toch? Ja, begrijpt u wel? Dus het zit in ons menselijke aard om heel veel te vragen. Maar hij zegt, maar ik wil dat toch doen, ik heb het je toch gezegd. En dan mogen we hem gaan danken, zegt van, Heer, het is toch groot, dat ondanks dat ik het misschien altijd beleef, maar dat u dat wel zegt en dat u dat gaat doen. Dat God hier in ons midden is, niet omdat we dat gevraagd hebben, maar omdat hij het beloofd heeft. En zo kun je zoveel dingen beleven. En daarin is in al die moeite, zo gigantisch veel te ontvangen. Ik moest denken aan het verhaal van Jim Elliot, en misschien ook wel bekend bij u. Jim Elliot is zendering, heeft jaren van voorbereiding gehad voordat hij naar het zendingsveld ging in Ecuador. En hij is een week zendering geweest en toen is hij omgebracht door de Aucas. 2 jaar later is zijn weduwe teruggegaan naar het zendingsveld. En mensen hebben daar gezien dat ondanks zij haar man hadden omgebracht, dat zij liefde voor deze mensen had. Er zijn heel veel mensen tot bekeer gekomen. Elisabeth, de vrouw van Jim, is later hertrouwd. En haar tweede man is gestorven aan kanker. En ten tijde dat ze het boek schreef, was getrouwd met haar derde man en dan schrijft ze een boekje, lijden is niet voor niets. Ik denk, groots, wat, hoe groot kan dat zijn? Lijden is niet voor niets. En hij zoveel op je kop gaat naar de menselijke maatstaf. En in al dat lijden, lieve mensen, is er zoveel genade. Is er echt zoveel genade. Ik heb al gezegd, in de tijd dat Bonnie ziek werd, ik had ooit al eens een eitje gebakt en gekookt, maar dat was ook het enigste culinair wat ooit door mijn handen was gegaan. Nou, de eerste week vond ik het nog wel interessant om wat dingen in de pan te gooien. Maar als je dan 5 uur daags in het ziekenhuis zit en alle spanningen erbij, dan gaat de lol er heel snel van af. En ik herinner me nog een zaterdagavond toen ik thuis kwam, dat er aan de garagedeur een plastic zakje hing met eten. En ik heb bijstaan janken. En ik wil zeggen, oh, wat leuk dat iemand dat doet. Nee, heren, dank u wel dat er mensen zijn die dat zien en die daar een weg mee gaan. En in die 2,5 week dat wij in Drachten zaten, regelmatig terugkerend, weer een zak aan de deurknap. En toen moesten we naar Groningen en toen hield dat op. Heel bijzonder. En in Groningen kwam ik en daar eten ze s'avonds warm in het ziekenhuis. Oh, meneer Houwek, en waar woont u? Ik zei, we wonen Sruisterveen. Nou, kijk eens op kaart. Oh, dan woont u te dichtbij, dan mag u geen maaltijd van het ziekenhuis hebben. Maar ik heb nog een maaltijd over, want er is vandaag iemand ontslagen. Zou dat willen hebben? Ik zei, zeker. 14 dagen lang, elke dag, een maaltijd. Ja? Er is zoveel genade. En we zijn weer teruggekeerd naar Drachten. En toen moest mijn garagedeur dicht gaan ontgelden. Ja, serieus. Ik voelde me net Elia aan de Beekrit. Zoveel genade. Dan ga je thuiskomen en dan moeten er aanpassingen gedaan worden aan het huis. En ik heb geen flauw idee wat het gekost heeft. Het is binnen no time gerealiseerd. Het zijn allemaal spoedopdrachten geweest. Het is allemaal voor me gerealiseerd. Het is geplaatst. En ik denk dat het vermogen €1000. Ja? Ik heb nooit een rekening gezien. Ik heb niet een schroefje hoeven te draaien. Maar dan zit je thuis, krijg je je vrouw thuis. En dan is het zo. Oh, dan moet ik ook eten koken en dit en dat. En pff, ik zeg even. Pff. En ik ben gewoon zondagsmorgen, ik zat op een voorste rij. Ik zeg, het was een ingeving denk ik, of wat dan ook. Ik ga mensen vragen om voor me te koken. En ik zeg, als ik eerst de 14 dagen maar door ben. Dus slecht gelovig, ik heb direct maar voor 4 weken gevraagd. Nee, serieus. Want 14 dagen zijn zomaar om. En ik heb gewoon 7 mensen gevraagd. En 7 mensen hebben toegezegd 4 weken te willen koken. En ze hebben dat met 4 weken verlengd. En als gevraagd hadden ze nog een keer 4 weken gedaan. Maar toen waren wij eraan toe. Wij gingen niet meer dood aan mijn kookkunsten. En dan, nee, maar het was, wij konden dat uit rust gaan doen. En het was zo bijzonder. En dan zie je dat er zoveel gebeurt, lieve mensen. En dan kun je wel zeggen, oh, wat is verschrikkelijk. En naar Bonnie ziende, alleen naar Bonnie is verschrikkelijk. Maar er is zoveel genade omheen. De genade, dus dat je gewoon thuis mag zijn. Dat het tot nu toe hanteerbaar was. Dat ik weer hier en daar mag gaan spreken. Het is zoveel genade. Zou ik het graag anders willen? Heel graag. Maar ook deze weg gaat God met ons. En hoe de toekomst eruit ziet, ik heb geen flauw idee. Vandaag is vandaag. En morgen is morgen. En ik hoop gewoon dat u er wat mee kunt. Want ik heb het vanmorgen heel veel over mezelf, ga ik niet weer doen. Tenminste, dat denk ik. Maar omdat ik hier al 20 jaar kom, ik heb geen flauw idee, heel lang in ieder geval. Ik wou gewoon dit vanmorgen graag met u gaan delen. Omdat u als gemeente mij heel na aan het hart ligt. En omdat u en uw gemeente met Harry en Ellie heel veel genade aan mij verleende. Annie en Ellie zijn een van de stellen die me elke week bellen. De eerste week waren er heel veel. En dan zie je op een gegeven moment dat heel veel afhaken. En dan zie je gewoon dat er 2 stellen zijn en die zo contact houden. En het is zo goed. En via hun natuurlijk ook naar u toe. Er zijn er twee mensen bij ons in de omgeving die mij op sleeptouw nemen. En die zorgen dat ik er even uitkom. Eén, dat zeggen ze, dat is een beetje idioot. Kwam via, heb ik deze zomer motorrijlessen genomen. Gek, hè? Als ik u dat verhaal ga vertellen, denk ik, hoe is het mogelijk? Een motorrijinstructeur die ik 14 jaar terug in de gemeente, die bij ons in de gemeente zat, die een hele moeilijke tijd heeft gehad, die sinds 2 jaar weer even motorrijles gaf, die me vorig jaar uitnodigde om dat te gaan doen. Ik zei, nee, dat doe ik niet. En deze, in maart, april kwam er een kennis van me, die had motorrijles. Hij zei, Henk, dat moet je gaan doen. En God heeft het me in 8 weken laten geven. Niet dat ik nu ga rijden, maar ik heb een papiertje. Ja? En die motorrijinstructeur, elke week belt hij me weer op. Henk, gaan we daar een blokje om? Iemand uit de gemeente die me elke avond een avondje meeneemt, even een uurtje om, lopen. En het is zo belangrijk voor mij. En kunnen we zeggen, oh wat lief van die mensen. Dank u wel, Heer, ook voor hen. En dat is zo belangrijk. Niet alleen dat het u overkomt, maar dat we ook daarin met elkaar naast elkaar mogen staan. Want u kunt daarin ook hoe moet ik dat zeggen? Mensen die een stukje zorg nodig hebben. Goed. Wat moet ik nog meer vertellen? Ik laat het hierbij. Ik ben God onvoorstelbaar dankbaar. En er zijn mensen die zeggen, ja, je moet genezing gaan claimen bij God. Voor mij is dat not done. Ik heb innerlijk de overtuiging dat Bonnie niet genezen gaat worden. Daarmee is mijn gevoel niet bepalend, dat weet ik. Dat bepaalt wel hoe mijn gebeden eruit zien. Dat we hier en daar heel graag willen dat dingen makkelijker worden. Maar naar de mens gesproken is het onmogelijk. Maar wat naar de mens gesproken onmogelijk is, is bij God niet onmogelijk. Maar soms geeft God je een overtuiging van dit of dat. En ja, ik heb er gewoon rust in dat het zo is. Als ik het mis heb, dan pas ik me heel graag aan. Nee, maar. Dus ik bid in die zin ook niet om genezen, maar dat dingen iets makkelijker mogen gaan worden. En bovenal, dat Bonnie in haar onbereikbaarheid nog meer vrede en vreugde van onze Heer Jezus mag ontvangen. Dat gun ik haar zo. En dat gun ik u ook. En ook mijzelf. Zo afsluiten. Heer Jezus, wil u zo bedanken dat u God bent. En dat u zo onvoorstelbaar groot bent, Heer, dat u van elke vezel in ons lichaam weet dat het bestaat en dat u dat ook nog een keer kunt besturen. Dat u enerzijds dat heelal hebt gemaakt en in dat ontstaan van het heelal, dat u aandacht hebt gehad, Heer, voor een aardappel, Heer, die moet sterven voordat hij aardappeltjes kan geven. Heer, voor een tarwekorrel, Heer, maar ook voor ons. Dat u zelf zegt dat u de aantal haren van ons hoofd kent. Dat u er zo bij betrokken bent. En dat de psalmist aangeeft, Heer, dat u wist van de dag van vandaag. Dat u rekening gehouden hebt, Heer, met wie wij zouden worden, ook aan de hand van vandaag. Van de dagen die gevormd zouden worden. En als we daarover nadenken, Heer, dan worden we stil. Dan weten we dat ook deze dag geen toeval is. Dat deze dag niet aan uw aandacht ontsnapt is. Dat ook deze dag een dag is waarin u uw weg wil gaan met ons allen. Waarin de ene dag ene persoon vandaag misschien een happy clappy gevoel heeft en de andere misschien heel veel tranen moet huilen. En dat u bij beide uw weg gaat. En daarvoor wil u zo bedanken. Zo bedanken, Heer, dat u trouw bent in alles. Zo trouw bent, Heer, dat u zelfs uw eigen lijden en sterven niet aan de kant hebt gezet, maar dat u zich hebt willen geven voor ons, opdat wij zouden mogen leven. En dat u uw leven hebt gegeven, Heer, opdat er ook daarin die vruchten zouden gaan komen. Dat ook vandaag de dag, heren, dat het niet gaat om ons welbevinden. Maar dat het uiteindelijk gaat om wie u bent en wat u wilt. En dat het gaat om uw eer en glorie. En dat wij mogen gaan leren, stap voor stap, heren, dat wij daarin mogen dienen. Dat we er mogen zijn. En dat u ons meeneemt door uw woord, door uw geest. Heer, naar de plaatsen waar u ons wil hebben, waar u ons wil gaan gebruiken. Waarin het steeds minder gaat om onszelf. En steeds meer om u. Heer Jezus, u kent ons. U weet wie we zijn en waar we ons bevinden. Welke problemen op ons levenspad komen, heren. Wist je ook welke overwinningen. En we elkaar vanmorgen aan u gaan geven. Heer, omdat er geen andere hoop is dan u alleen. En waar onze broeder ook vanmorgen mee begonnen is, Heer. Dat u genade en barmhartigheid geeft. Te gelegene tijd, op de juiste tijd. Daarvoor wil u bedanken. Ook al voelt het wel eens lang. Maar u geeft het op de juiste tijd. Amen. Ik wil graag afsluiten met lied 770. Ik heb de muzikale klanken al gehoord. Het was geen probleem, hoor ik. Ik vind hem zo onvoorstelbaar mooi. Maar dat zeg ik. Het is geen happy clappy, maar het is een lied geschreven, volgens mij, door de zangeres van Sela. En nou, die heeft ondertussen ook heel wat voor haar kiezen. En dan denk je, ja, dat je dan zo'n lied mag gaan componeren. En hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. We gaan met elkaar staande zingen.